En dan het laatste onderwerp in dit programma. En daarvoor gaan we toch de Maldegemse grenzen overschrijden. We trekken naar Roemenië, meer bepaald naar Macarești. En dat is een onooglijk klein dorpje, dacht ik, ergens in Roemenië, niet ver van de Russische grens. En daar zijn een aantal Maldegemnaren naartoe getrokken. Ik noem ze even bij naam. Willy de Klerk, Noël Wille en Jacques de Taille. En zij waren vergezeld van een vluchteling eigenlijk, een Roemeense vluchteling, die nu in Maldegem verblijft. We hadden hem ook hier gevraagd, maar ik denk dat hij ergens de weg kwijtgeraakt is. Hij is nog altijd op de dool, dus mocht hij de studio weten te vinden, dan hoort u nog van hem. Misschien eerst dus peilen naar het waarom van die reis. En eigenlijk dateert dat al van een aantal gemeenteraadszittingen terug, Jacques, ja. Of Noël. En toen is er geopperd om een Maldegems dorp te gaan adopteren. Toen was er ook nog een andere situatie in Roemenië. Ja. Men had toen de vrees dat een aantal kleine dorpjes van de kaart zouden geveegd worden. Maar dat is ondertussen wel veranderd, dacht ik.
Ja, dus om kort te zijn, in mei 1989 heb ik dus zelf een voorstel op de gemeenteraad gebracht om dus een dorp te adopteren. Dat had toen een hele andere zin dan nu eigenlijk. Want de oorspronkelijke bedoeling was dan het zogenaamd systematisatieplan van Ceausescu tegen te gaan. Dat betekent gewoonweg, hij had dus het idee om alle landbouwdorpen te vernietigen. Dat hebben wij ook daadwerkelijk gezien op onze reis. Dus totale dorpen die compleet vernietigd werden. En aan de andere kant van de weg vond men dan 4 betonblokken waar dus al die mensen, dat waren dus allemaal landbouwers, moesten in vertoeven. Dat was de oorspronkelijke bedoeling, maar uiteraard na de val van het regime Ceausescu heeft die actie eigenlijk een andere klank en een andere betekenis gekregen. En er hebben dus verschillende, honderden gemeenten in België, eigenlijk die adoptie die zij reeds gedaan hadden, daadwerkelijk omgezet in een hulp. Want in de eerste fase kon men geen hulp bieden. Het bestond gewoonweg uit het toezenden van 3 brieven. 1 naar de Roemeense ambassade in België. 2 naar het dorp zelf dat men geadopteerd kreeg. Want om een misverstand uit de weg te gaan, men heeft al veel gevraagd, hoe komt men eigenlijk aan dat dorp? Nu, wij hebben zelf dat dorp niet gekozen. Het is dus een coördinatiebureau in Brussel dat dus de verschillende gemeenten uit Roemenië heeft toegewezen. Mm-hmm. En men heeft dus wel degelijk gekeken naar de gemeenten, men had daar dus een lijst van. Dat stond er dus prioritair, dat waren dus de gemeenten die zeker gingen vernietigd worden door het regime. En onze gemeente Macarești was daar dus bij. Mm-hmm. Dat was dus gedoemd om te vernietigen. Dus eigenlijk is dat een heel kort voorwoord. Men heeft dus van een louter symbolische actie, is men gekomen naar daadwerkelijke actie.
En jullie zijn dus met het doel om iets te doen voor dat dorp, dus polshoog te gaan nemen. Nu kun je misschien dan toch meteen met de deur in huis vallen en die eerste indrukken dus weergeven. Want Jacques, je zei via de telefoon vorige week, er zijn boeken over te schrijven wat wij daar hebben gezien. Ja. Vertel er eens kort iets over. Hoe moet men zich dat voorstellen?
We zijn dus naar daar geweest op aanraden van de burgemeester, omdat hij dus ook zei, we gaan daar een dorp adopteren en je kent wel wat bij de mensen zo'n beetje leeft. Ja, we gaan daar iets voor doen, maar zal dat wel terechtkomen? Bij welke mensen zal dat terechtkomen? Wat is de daadwerkelijke hulp die we kunnen bieden en zo meer? Dus om die vraag op te lossen hebben wij dan beslist met de 3 mensen van de werkgroep om daar eens ter plaatse te gaan kijken. En doordat we er kunnen via het parlement voor zorgen hebben dat onze Roemeense vluchteling een visum voor 7 dagen heeft kunnen krijgen via ons, heeft hij dus ook voor de eerste keer zijn vrouw en zijn kind teruggezien in 2 jaar tijd. En is hij met ons kunnen meegaan naar daar. Zijn familie woont dus in Boekarest. Hij trouwens zelf ook, heeft daar altijd gewoond. En hij heeft ons voorgesteld van, hij heeft daar enorm veel contacten in Roemenië. Het is een internationaal speler en hij is daar heel goed gekend. En hij heeft voor ons gezorgd dat we daar contact gehad hebben met de pers. Dat we eerst en vooral de grote vergelijking hebben kunnen maken tussen de rijkdom van het regime Ceausescu en zijn securitate. En anderzijds de schrijnende armoede bij de plattelandsbevolking die uiteindelijk vooral die weelde heeft moeten opdraaien. We hebben dus eerst een 2-tal dagen vertoefd bij zijn familie in Boekarest zelf. Hij heeft ons daar alle gebouwen getoond. Uiteraard staan die onder strenge bewaking. Dat zijn overal tanks en soldaten met mitrailleurs en zo.
Nog altijd
in de straat. Je kunt geen enkel, trouwens op de film waar we straks over spreken, is het allemaal goed te zien. Je kunt geen enkel gebouw bedenken waar geen kolonnen tanks en soldaten rondstaan. Ze houden dat zeer streng in de hand trouwens. Het is daar nu momenteel zonder het leger was dat daar nu de totale chaos, want er is geen enkele wet meer geldig. Er zijn pas in mei wetgevende verkiezingen opnieuw. En als je daar nu links van de straat rijdt of rechts of op het voetpad parkeert, er is geen mens die je dat kan verbieden. Je kan dat daar ook trouwens in het verkeer zien, want in Boekarest zijn er auto's. Op het platteland hebben we er geen gezien. Nu, dan hebben wij na het bezoek aan die gebouwen en zo meer, zijn we dan naar ons dorp. We hebben eerst nog een binnenlandse vlucht moeten maken naar, van Boekarest naar Iași. En daar zijn we dan opgehaald door de mensen van ons adoptiedorp met een wagen van meer dan 35 jaar oud, waarvan alles in lag, uitgenomen propere zaken. En we zijn daar toch maar ingekropen. We konden daar met 10 in zitten trouwens. Hoeveel die wagen verbruikte, dat durf ik niet schatten, maar de benzine kost daar maar een frank en een half de liter, dus dat was geen probleem. En die mensen hebben ons daar dan met veel horten en stoten, in de letterlijke zin van het woord, doorheen putten, overhopen, keien, door de gracht zelfs, dat is de weg. En die weg loopt naar de Russische grens, en weerszijden van die weg zijn er kleine huisjes, eigenlijk schapenstallen. En daar wonen gezinnen in met van 9 tot zelfs 23 kinderen, één gezin. En op het einde van die weg kom je aan de Russische grens. En aan de overzijde van de grens, dat is een natuurlijke waterloop, die grens daar. En de overzijde van de grens ligt ook Makaresti, maar dan Rusland. En je ziet onmiddellijk het verschil. Makaresti, Rusland, dat zijn nette gebouwtjes. Die mensen hebben daar niks tekort. Makaresti, Roemenië is puur ellende. Dat is armoede tot en met. En dan zijn eigenlijk onze eerste contacten gekomen via de Roemeen. Want hij kon alles vertalen voor ons. Dat was eigenlijk een schitterende talk. Hij is voor ons de mensen ondervraagd. We hebben alle vragen gesteld. Hoe komt dat hier nu eigenlijk? Welke zijn de grootste noden? Daar hoefden we niet veel over te vragen. Dat zagen we met onze eigen ogen. Maar daar zijn we werkelijk geschokt geweest tot en met.
Nu, bij de actie SOS Roemenië werd er gezegd in de media, onder andere door het Rode Kruis, er is geen nood meer aan kledij, aan voedsel. Het eerste leed is opgelost. Maar ik dacht nog wel dat jullie toch wel tot een andere vaststelling gekomen zijn, hè?
Ja, in eerste plaats hebben wij dat vastgesteld, na al die acties die al gebeurd zijn, zowel door Rode Kruis als door onze nationale regering, dat onze gemeente, ons adoptiedorp Makaresti, nog nooit geen enkele hulp gekregen heeft, nog van het Rode Kruis, nog van de nationale regering. En dat hebben wij toch ervaren en op dat punt vind ik wel een zeer mooi voorstel van de burgemeester van rechtstreeks iets te doen na de grote actie, naar ons adoptiedorp Roemenië.
Ja. Kun je een beeld geven van de nood daar eigenlijk? Wat is er daar tekort? Eten, kledij?
Alles eigenlijk. Alles eigenlijk. Misschien kledij op de laatste plaats, hoor. Maar voor de rest, nu mag mij alles vragen, hebben ze dat, moet ik altijd maar nee zeggen. Men heeft gewoonweg niks. Men heeft geen levensmiddelen, heeft men dat niet. Het is dus een landbouwstreek, maar ja. Het was genoemd om te vernietigen, om vernietigd te worden. Men ziet geen gras, men heeft dus geen gras, men kan zich dat niet voorstellen, hè? Een landbouwstreek zonder gras.
En wat staat er dan op de bodem?
Dat is gewoon weg, dat is braakliggende grond, als ik mij zo mag uitdrukken.
Onkruid.
Ja.
Ja, veel onkruid.
Veel onkruid.
Veel rotsen. Ja, er is drinkwater. Het is te zeggen, er zijn putten langs de kant van de weg. Ja. Daar laten ze een emmer inzakken en dat is dan hun drinkwater. Ja. De grootste nood volgens mij lag op medisch gebied. Ja. Dus we hebben daar kinderen gezien. Er zijn daar in dat dorp, in die straat zeg maar, zijn er dus 9 kinderen ten dode gedoemd, zal ik maar zeggen. Want we zagen dat die kinderen, men zei ons dat die kinderen dagelijks aftakelden. We hebben daar een meisje van 12, 13 jaar gesproken. We hebben ze gefilmd ook, met een enorm gezwollen gezicht, dat open lag onder haar oog en zo. Nu, de dokter, we hebben die dokter ondervraagd. Er is daar een dokter voor 3 dorpen. Daar zijn we dus naartoe geweest, met de uitdrukkelijke vraag hoe dat daar kwam, enzovoort. Dus zij heeft ons gezegd, want het is een vrouwelijke dokter, hoofddokter. Zij heeft ons gezegd, kijk, ik kan niet eens onderzoeken welke ziekte die kinderen hebben, want ik heb daar de mogelijkheden niet toe. En ten tweede moest ik het nog weten, welke ziekte die kinderen hebben, kan ik ze eenvoudig niet verzorgen. Zij heeft nog niet eens ontsmettingsmiddelen. Zij heeft geen bloeddrukmeter. Zij heeft geen koortsthermometer. Zij heeft geen enkele vitamine. Geen enkele antibiotica. Niets. Dus dat was de eerste vraag. Alsjeblieft, als je iets hebt. We hadden er gelukkig mee. We hebben een aantal, een groot pakket medicamenten meegekregen. Vitamines, antibiotica en zo van het Rode Kruis. Via de voorzitter van de Sociale Raad, die ook in onze werkgroep zit. En we hebben dus daar nu de eerste nood kunnen lenigen. Het is te zeggen, zij zal daar nu kunnen waarschijnlijk die kinderen helpen. Het is te zeggen, die wonden zullen ontsmet worden. Er zal antibiotica gegeven worden en er zullen vitamines gegeven worden, maar er zijn er nu nog veel tekort.
Dus ondervoeding moet daar veel mee te maken
waarschijnlijk,
hebben. Ja. Lege winkels?
Oh, Er is één winkel in het dorp, dus men moet zich dat dorp gewoon voorstellen als een baan van etterlijke kilometers lang, zonder zijstraten. En aan weerskanten dus, ja, schapenstallen zoals dat Willy dat zei. En wij hebben dus, het staat ook ten andere op onze film, er was dus één huis waar dus op stond magazijn. Maar daar staat niets in. Niks. Dus zelfs geen blikje malk. Niks. Gewoon weg niks staat.
Voor drie dorpen, hè?
Voor drie dorpen is dat dan, hè?
Geen barak voor
maar
drie dorpen.
Maar om een keer door te gaan, op die nood aan medische, om dan toch nog een keer extreem te zetten. En dan spreek ik niet van ons dorp, want ik vind dat wel vermeldenswaardig, omdat we nu toch met die mensen van levenslijn hier zitten, om een keer te tonen wat de verschil dat eigenlijk maakt. Ik had dus een pakket meegekregen van een collega van mij, van meester Pechstad uit Tekelo, die dus bisschop is van de orthodoxe kerk hier in België, en die een vriend gaat wonen in Jas. Dus dat was dus de stad waar wij dus met de binnenlandse vlucht gearriveerd zijn, ongeveer 25 kilometer van ons dorp. Hij vroeg dus aan mij, kunt u dat pakket meenemen voor dokter Popa? Misschien is het zelf een familie. U hebt waarschijnlijk wel gelezen dat de voorzitter van het gerechtshof, die Ceausescu heeft veroordeeld, dus tot de doodstraf, ook een dokter Popa was. Misschien dat een familie was, ik weet het niet. Maar ik heb dus eigenlijk ja, het hospitaal kunnen bezoeken. Hij was dus professor en tegelijkertijd specialist in het kankeronderzoek. Meer speciaal leukemie. En ik heb dus dat pakket afgegeven van hem. Daar zat een beetje koffie en een chocolade. Want men kan daar iemand met een sigaret, zou ze bijna op de grond vallen voor u. Men kan zich dat niet voorstellen hoor. Maar zo is het. Ik heb dat pakket afgegeven aan hem. Met gezegd dus, het is van uw vriend van Ekelo enzovoort. En na 5 minuten, het was een mens van 60 à 65 jaar. Hè, begon hij te schrijven zoals een klein kind. Hè. En ik dacht dat het gewoon door dat pakket was, maar het ging daar niet over. Hij heeft mij dus zijn laboratorium getoond en dus zijn kasten. En daar stond niets in. Dus hij zei dus tot mij, ja, ik heb een zwaar ethisch probleem. Ik heb dus gestudeerd voor de kankeronderzoek en ik heb niks. Geen enkele pillen, niks. Dus men kan zich voorstellen welke toestand. Ik heb dus in dat hospitaal gelopen. Men kan zich dat niet voorstellen als men het gezien heeft. Ik heb dus de kinderafdeling en zo gezien. Hij vroeg mij ook mee te gaan naar de psychiatrisch. Ik heb niet gedurfd. Maar om u te tonen eigenlijk, die mensen hebben gewoon weg niks. Ik kan mij niet voorstellen wat hebben ze. Ik weet niet meer wat ze leven.
Oké, we gaan zo dadelijk nog eens verder praten. Maar toch even de dingen laten bezinken met het volgende plaatje.
En het ligt voor de hand dat de ervaringen van de mensen ook hier aan de tafel druk werden besproken. Misschien net zoals bij u thuis, luisteraars, onder het luisteren naar dit mooie liedje. Willy, jij bent iemand uit de onderwijswereld. Laat ons daar misschien nog eens 5 woorden over vertellen. Hoe zit dat daar met het onderwijs in Roemenië?
Ja, het is heel eenvoudig. Er is daar een schooltje voor 3 dorpen. Maar ik vraag me af wat de kinderen daar eigenlijk gaan doen. Punt 1, we zijn die school binnen geweest. Het was al donker, dus er is daar 1 lamp voorradig in heel de school. Dus als men het tweede lokaal wil bekijken, moet men de lamp verdraaien. Want er zijn daar maar om de zoveel weken of maanden zijn er lampen te verkrijgen in Jas. Dat is een stad op 35 kilometer. Nu, die mensen kunnen dan nooit weten dat op die dag daar lampen zijn. Mm-hmm. Wij waren toevallig daar in de stad en daar waren lampen in het magazijn. Dat was iets van het enige wat er in al die rekken lag. En ik ben er 's morgens vroeg naartoe geweest en er stond er iets een rij van meer dan 200 mensen te wachten. En de Roemeen vertelde mij dan op dat ogenblik, het is hoogstwaarschijnlijk zo dat als de rij half op is, dat al de lampen al weg zijn, dus ga gewoon niet in die rij staan, want dat is iets voor deze namiddag, als het aan uw beurt is, maar die lampen zullen dan al verdwenen zijn, en het is dan weer weken en weken wachten tot er weer een keer lampen zullen zijn. Voor de mensen die het zouden weten, die zouden daar kunnen een dag in de rij staan om een paar lampen te kopen. Zwat, dat is 1 klein detail, dus geen verlichting of zo. Er staat een grote houtkachel in die school, een heel grote houtkachel met tegels, maar er is geen hout om in te gooien en ook geen kolen, dus er is nooit verwarming. Er is zelfs een begin geweest, in het begin van de jaren 40 hebben ze daar centrale verwarming trachten installeren. Er staan daar 2 of 3 radiatoren met buizen, maar er is uiteraard geen ketel voor mazout in te doen. Er is ook geen verwarmings, geen stookketel of zo, dat staat er maar zo. Nu, wat de kinderen zelf betreft, die zouden naar die school moeten komen om iets te leren, maar dat is nu totaal onmogelijk. Waarom? Al de leerboeken waren vergeven van publiciteit voor het regime. Ze hebben die uiteraard bij de revolutie allemaal verbrand. Wat aan didactisch materiaal in de klas ruipen ruimte hangt, of hing liever, dat waren allemaal foto's van de grote leider en zijn verwezenlijkingen. Dat moest in elk klaslokaal overal aanwezig hangen. Ze hebben dat uiteraard allemaal vernietigd en verbrand. Nu, de lerares Frans die daar aanwezig was, heeft me gesmeekt om enkele Franse boeken naar daar mee te geven met het konvooi, om die kinderen toch terug iets te kunnen leren, om ze te kunnen leren lezen en ook tekst leren lezen. Nu, wij hebben hier via de lagere school, via de broederschool, een aantal Franstalige boeken, Frans-Nederlands, maar dat speelt geen rol, als er maar Frans in staat, al naar daar gedaan. Maar we gaan nu ook via de burgemeester met Ermont contact leggen, en als de mensen van onze partnergemeente Ermont oude leerboeken over hebben, Franstalige, dan zullen ze die dan ook meegeven met dat konvooi, en dan gaan de kinderen daar weer iets te leren hebben en ook een keer in een boek kunnen kijken waar geen publiciteit en over Ceausescu.
Wat opviel tijdens de reportages van de voorbije maanden, dat was, vond ik, dat al die mensen, ondanks de benarde toestanden gingen, dat zij allemaal nog tamelijk geëduceerd eigenlijk voor de dag kwamen. Zij spraken nogal vlot Frans. Heeft men dan mensen uitgekozen die inderdaad verdere scholing gehad hadden?
Waarschijnlijk
wel. Of is dat daar algemeen, dat de kinderen daar eigenlijk nog goed opgevoed lijken, ondanks alles?
In de drie dorpen die wij dus bezocht hebben, want Prisacani, dat is een
grote
zoals Maldegem. En wij hebben dan Adegem en Kleid en Middelburg. En zij hebben daar dan Macaresti en Modene. En dat zijn dus drie dorpjes die eigenlijk één groot dorp vormen. En daar was één mens die Frans sprak. In die drie dorpjes samen.
Dus dat geeft wel een vertekend beeld eigenlijk.
Ja, een vertekend beeld, ja, toch wel.
Nu, je zou zeggen, met die omwenteling zal het toch wel beter gaan. Maar ik dacht dat die omwenteling toch wel aan die kleine dorpjes voorbij gegaan is. Hè? Dat ze daar eigenlijk niks van gehoord of gezien hebben op dat moment zelf.
Dat is juist. Ze hebben die kleine dorpjes voorbij gegaan. Maar die mensen hebben nooit gesteund gekregen. En het is juist daarom dat wij nu na dat bezoek terug met de werkgroep samen geweest zijn voor toch open wij einde april terug te gaan met de konvooi naar Macaresti. Mm-hmm. Dat is juist de bedoeling.
Het is dus zo, om op uw vraag te antwoorden, men moet wel duidelijk zijn, de gemeente Macaresti heeft van de ganse omwenteling niets meegemaakt. Hè? Mm-hmm. Dus, maar ook niet van de hulp die van hieruit vertrokken is.
Dus radio en televisie, dat is onbestaand.
Nee, dat is dagbladen konden ze niet aanraken, maar was dus eigenlijk volledig geïsoleerd ten opzichte van de gemeente naast hem. Men kent dus niemand van de gemeente naast hem, maar men was geïsoleerd. Punt.
De nood bij de pers zijn ook enorm. We gaan hier in een paar weken krijgen we dus een topjournalist uit Roemenië, hier in Maldegem. We gaan daar een persconferentie over beleggen, want die mensen, als je daar een file langs de baan ziet, zou je denken, ja, die mensen staan hier te wachten op voedsel en zo, maar dat voedsel is er dus bijna niet meer nu. Alleen nog wat rijst en wat meel. Maar ze staan te wachten op een dagblad. Een rijen van 200-300 meter om een dagblad te kopen. Uiteraard zijn er niet genoeg. Maar hij was daar dus hoofdredacteur van L'Express. Dat was dus een dagblad dat wil verschijnen en tegen het communisme reageren en de waarheid vertellen. Maar ze hebben hem nu zo krap gezet dat ze dus zeggen, er is geen papier meer. De staatsdrukkerijen hebben nog wel van het Front voor Nationale Eenheid hebben papier genoeg en hebben schrijfmachines. Ja. Hij klaagt zijn nood enorm om aan een schrijfmachine te geraken. Hij heeft dus voor heel zijn staf medewerkers heeft hij één schrijfmachine en er is geen papier meer, zegt de staatsdrukkerij, om aan hem te leveren om zijn krant te drukken. Dus die mensen hebben een enorme nood, want ze kunnen het dus ook niet vertolken naar de bevolking toe. En ze zullen dat waarschijnlijk, het bewind zal dat zo trachten te houden tot na mei. En eenmaal dat de verkiezingen voorbij zijn, zullen ze wel terug de persvrijheid laten doorgaan zoals het moet. En dan zullen ze wel terug papier kunnen krijgen. Maar het is nu eigenlijk dat ze echt nood hebben aan informatie.
Het is dus ook zo dat men nu de voorlopige regering absoluut niet betrouwt. Hè? Dat is dus een van de redenen waarom men ze niet betrouwt. Maar om u te illustreren wat er eigenlijk gebeurt. De week voordat wij dus gearriveerd zijn in Boekarest, is er dus een betoging geweest. Men heeft dus het gouvernement bestormd. Nu, dat was een beetje overtrokken. Het was een vreedzame betoging. Dan zijn er 100 dronken mensen ingeraakt. En die zijn dus inderdaad, hebben ze dus het gouvernement bestormd. En daar is de vice-eerste minister, men moet zich dat goed kunnen voorstellen, met een revolver in de hand buiten gekomen. Dus men kan toch moeilijk verlangen van die mensen. Men heeft dat dus op foto, maar men kan het niet publiceren, maar men heeft geen papier. En dat is uiteraard de tactiek, want men zegt tegen de mensen van het bewind nu, de communist avec un nouveau manteau. Dus het zijn communisten met een nieuwe mantel. Het zijn eigenlijk dezelfde van vorige keer. Misschien ietsje minder. Het enige wat we eigenlijk nog zouden moeten zeggen, om een keer eigenlijk de schrille tegenstelling, dat is dus het onwaarschijnlijke paleis van Ceausescu. Daar heeft men nog geen woord over gezegd, maar dat is, men kan het zich gewoonweg niet voorstellen. Men heeft het, wij hebben er dus voorgestaan, men kan er nog niet in. 6000 kamers in witsteen, 7 verdiepingen in de grond en de laatste verdieping onmiddellijk 14 kilometer tunnel, rechtstreekse verbinding met zijn persoonlijke villa.
Waar men
met tweevaksbanen. Er is dus geen enkele inwoner van Boekarest die daar iets van wist. Dat was de complete verrassing, de grootste verrassing eigenlijk, dat men tunnels gevonden heeft. Met overal afslagen naar zijn ministers enzovoort enzovoort. En van, dan nog het sterkste, van alle architecten, aannemers en werknemers, vindt men niemand niet meer terug. Die zijn waarschijnlijk allemaal vermoord. Om zeker te zijn dat men het niet zou kunnen vertellen. Er is niemand terug te vinden.
Er is geen mens in heel Boekarest, ja. Want trouwens, Victor, al zijn familie woont daar, vrienden, kennissen, iedereen kent daar iedereen. Er is daar geen mens te vinden in heel Boekarest die ooit aan die tunnels gewerkt heeft. Nee. Dus dat is een net van tunnels van kilometers en kilometers lang, twee vaksbanen allemaal. Ook de metro komt daar onder dat paleis. Hij kon daar vandaar rechtstreeks met een tunnel naar het vliegveld. Alles loopt daaronder en er heeft geen mens aan gewerkt die nog in leven is.
Ja, daar rond zijn er zelfs nog, ja, we hebben dat allemaal op video staan, men kan eens schatten, 50 à 100.000 appartementen. Want er loopt dus een laan naar dat paleis waar de Champs-Élysées werkelijk in het niets verdwijnt, hè, want dat is complete zware luxe. Hè. Dus voor hemzelf dan, hè, voor Ceausescu. En daar staan zeker 50 à 100.000 appartementen rond die onbewoond zijn, maar die nu wel gemeubileerd staan met tapijplein, met frigo, dus iets wat een doorsnee Roemeen zeker niet heeft. En dat was dus voor de securitate mensen en die kregen dat voor niks. Hè. Dus men kan zich voorstellen, mensen van 17, 18 tot 20 jaar die niks hebben om te leven. Niks. En men zei dan gewoonweg tegen die jonge mensen, kijk, je krijgt hier een appartement voor niets. En natuurlijk ging men dat doen. Hè. Dat was dus de tactiek die hij gebruikte.
Er wel bij zeggen dat er dus grote gedeelten van Boekarest niet toegankelijk waren voor het gewone volk. Hè. Victor bijvoorbeeld heeft nu voor de eerste keer bepaalde stukken van Boekarest gezien. Hij heeft er heel zijn leven gewoond.
De villa?
Het paleis van Ceausescu en al de lanen er rond met al die prachtige appartementen in de witsteen heeft hij nooit kunnen zien. Dat was ontoegankelijk, altijd afgegrendeld door het leger. Zijn buitenverblijf, heel dat stuk Boekarest waar al die ambassades en zo in zijn, daar heeft nooit een gewone Roemeen toegang toe gehad. En nu kunnen die mensen dat allemaal bezoeken. We hebben dat allemaal gefilmd en die mensen staan te kijken, maar zo'n ogen, maar ze wisten niet dat dat allemaal in Boekarest bestond.